Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Alex Seym. Hij werd geboren in Alkmaar, groeide op in Egmond en verhuisde op zijn 16e naar Langedijk. Zijn grote jongensdroom was circusdirecteur worden. Zijn ouders steunden en geloofden in hem en hij volgde later een studie neurolinguistisch programmeren, haptonomie, communicatie en psychologie. In 20 jaar tijd bouwde hij een bloeiend bedrijf op met 40 medewerkers, 4 verschillende producties en bij elkaar 150.000 bezoekers per jaar. Hij ontwierp bijzondere voorstellen, zoals evenementencircus, een kerstcircus, een gaycircus en een circus in de zorg. Hij won de Cultuur Award van Noord-Holland en de Opsteker van Utrecht. Zijn circus vormde ook het decor voor de tv-serie Circus Noël. En toen, op het hoogtepunt, trapte zijn lichaam op de rem. Wat gebeurde er?
Nou, ten eerste fijn dat ik in de uitzending bij je te gast mag zijn. Wat gebeurde er? Nou, ik kreeg rond 2018 had ik het gevoel dat mijn lichaam overwerkt. Dat ik overwerkt was. Ik was veel moe. Dus ik dacht, nou, het wordt tijd dat ik een deel van het bedrijf ga verkopen. Dus ik ging veel sporten, gezond eten, mijn leven omgooien. Toen kwam de coronatijd. En op dat moment kreeg ik allerlei vage klachten. Dan merk je, er is iets veel meer aan de hand. En eigenlijk van een bezoek aan de huisarts werd ik meteen doorgestuurd naar het Radboud UMC in Nijmegen. En na lang onderzoek, een half jaar lang, en genonderzoek stelden ze vast dat ik leid aan een zeldzame ziekte, hereditaire spastische paraparese. En dat is een ziekte die op jonge leeftijd begint, maar eigenlijk rond je 40ste progressief wordt. Ik had altijd al een ander loopje, dus ik liep al niet standaard, zeg maar. En als kind gingen de artsen er altijd vanuit dat het een beschadiging was van het ruggenmerg, ontstaan ergens rondom de geboorte. En 2 jaar geleden kwam dus het nieuws dat het dus niet zo bleek te zijn. En toen kreeg ik eigenlijk al heel snel te horen, je gaat de kracht in je benen verliezen. Je moet rekening houden met pijn, evenwichtstoornissen, blaasproblemen, hoorproblemen, oogproblemen, depressies. En je moet er rekening mee houden dat je binnen een jaar of 5 in een rolstoel terechtkomt. Inmiddels zijn we ruim 2 jaar verder en ben ik hier ook de studio binnengekomen met rolstoel. Ik kan nog kleine stukjes lopen. En daar werk ik zelf ook heel hard aan om dat te blijven doen. En vooral te blijven leven. Dus dat is een heleboel in een korte tijd.
Ja, dat is zeker. Maar ook ingrijpend.
Ja, zeker.
Dit heb ik gelezen. Hè. Ik citeer even. Maar Alex zou Alex niet zijn als hij niet het allermooiste hippe modelletje heeft uitgekozen. Klein antraciet met zwart. En dat is waar, heb ik net even gecontroleerd. En van vederlicht koolstofvezel. En aan zijn voeten heeft hij Nike's. Maar door die zin was ik eigenlijk heel verrast. Leg dat eens uit.
Nou, ik zeg maar, doordat ik vanaf kinds af aan al anders liep, had ik altijd aangepaste schoenen. Nou, iedereen weet van aangepaste schoenen, daarvan maken ze natuurlijk het beste. Maar het is toch iets anders dan dat je zelf in de winkel kunt zeggen van die schoenen wil ik uitzoeken. Dus eigenlijk het eerste dat ik in de rolstoel terechtkwam, was dat ik zei, nou, nu mag ik zelf schoenen uitzoeken. Want met aangepaste schoenen zijn ze vaak zwart en niet altijd even sierlijk. Dus nu het voordeel van het zitten in een rolstoel is dat je ook zelf schoenen uit kunt kiezen. Dus ik heb nu heel veel gimpen en heel leuke, hippe schoenen. En, dus dat is een soort inhaalslag, zeg maar, geworden van al die jaren daarvoor.
Ik kan u verzekeren, hij zit te glimmen. Je bent spreker, theatermaker en circusdirecteur. Je volgde de niet gebaande paden en paste niet in de hokjes waarin je omgeving en de wereld je indeelde. En je schreef een boek. En waar ging dat over?
Ja, dat is een heleboel, hè? Als je het zo opnoemt. Nou ja, inmiddels ben ik dus geen circusdirecteur meer. Want toen ik de diagnose kreeg, toen wist ik wel dat ik... een circus is heel intensief. Dus dat ik het bedrijf op die manier niet meer vorm kon geven.
Dan wil ik toch nog even een uitleg. Want die verschillende circussen die daar staan. Want wat is een evenementencircus?
Nou, we hadden dat ik begon. Dat is misschien even wel goed voor de luisteraars om te weten. Dat ik 20 jaar in 2020 begon. Toen wist ik wel, ik ga het anders doen dan alle andere circussen. Dus ik ga niet standaard van dorp naar dorp, van stad naar stad. Dus het eerste circus wat ik begon. Was een circus speciaal gericht op de evenementenmarkt. Nou, daar werkten we bijvoorbeeld mee samen met Deen supermarkten, met de Mediamarkt, met allerlei bedrijven die een evenement wilden organiseren en daarvoor een circus wilden inschakelen. En dat leverden wij. En vanuit mijn kantoor op de Vrekerswijd op het industrieterrein Zuiderdel, daar had ik een team zitten. Daar hadden we grote loods met alle materialen. Dus belde een organisatie, we willen een tent. Dan leverden we een tent. Wilden ze decoraties, leverden we decoraties. Wilden ze een compleet circus, bijvoorbeeld voor een spaaractie van Deen supermarkten, dan zetten wij een compleet circus neer. Dus dat was mijn eerste bedrijf. Toen dat eenmaal begon te lopen, toen dacht ik, nou, in Utrecht, in Amsterdam en Rotterdam hebben ze kerstcircussen. Waarom beginnen we geen regionaal kerstcircus hier in Noord-Holland? En zo ontstond het Noord-Hollands Wintercircus. Eerst jaren in Heilo. En uiteindelijk hebben we de overstap gemaakt naar het park van Luna in Herengewaard. En trokken we jaarlijks 15.000 bezoekers met het kerstcircus. Nou, toen dat eenmaal liep en daar zat goed de vaart in. Toen zag ik natuurlijk ook bij heel veel voorstellingen busjes komen van zorginstellingen. Maar ook van Serenlo, Ipse de Brugge. Met allemaal bewoners van zorginstellingen. De Reigersdaal. Maar er zaten er maar 4, 5 bewoners in zo'n busje. En konden natuurlijk niet alle bewoners mee naar het circus. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als we nog een derde circus zouden beginnen. Waarmee we met een groep langs zorginstellingen in Nederland zouden reizen. En zo bedacht ik Circus in de Zorg, het dagje uit wat naar je toe komt. Want voor zorginstellingen is het vaak een probleem om busjes, vervoer te regelen. Dus ik dacht, we moeten een circus maken wat gewoon één dag op het terrein van Reigersdaal staat. Of één dag op het terrein van de Pieter Raad Stichting.
Maar leg me dan eens uit wat de inhoud van dat circus is.
Nou, het Circus in de Zorg was speciaal gericht ook acrobatiek, dieren, maar wel rekening houden met overprikkeldheid.
Ja, want dat lijkt me heel moeilijk bij een circus.
En heel intiem. En ook dat als wij bijvoorbeeld bij het Krukjes, bij het epilepsiecentrum stonden, dat het ook geen probleem was als daar op dat moment van die voorstelling iemand een aanval kreeg. Terwijl dat voor dat soort ouders en begeleiders natuurlijk heel moeilijk is als je gewoon naar een reguliere voorstelling ging. Dus dat bleek een gat in de markt.
Ja.
En al snel boekte ik 300 voorstellingen per jaar. Dus naast het evenementencircus en het kerstcircus ontstond Circus in de Zorg. Dat heel snel uitgroeide en landelijke bekendheid.
Bestaat dat nu
ja,
nog?
Ja, bestaat nog.
Oh, gelukkig.
Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment. Bedacht ik van nou, ik was een avond uit in Amsterdam en ik zag in de gay scene iedereen feesten. En ik dacht, nou, hoe mooi zou het zijn als we niet een extravagante circusshow zouden maken met artiesten uit landen waar het niet vanzelfsprekend is dat je zelf kunt zijn.
Ach, dat mes snijdt ook weer aan twee kanten.
Ja, en toen kwam ik in contact met iemand van het AIDS-fonds. Die zei dus, ja, we zoeken een jaarlijks activiteit. En zo ontstond Gay Circus Amsterdam en organiseerden we ieder jaar in februari, in week van Valentijn, een groot gay circus met artiesten en extravagante acts. En de afloop.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, artiesten die iets gewaagder gekleed zijn, waarin het ook niet vreemd is als twee mannen elkaar een kus geven in de act. Maar ook gewoon met een feest na afloop met DJ's in de piste.
Oh, dat is ook
Dus dat werd ook weer gericht op een speciale doelgroep. Dus alle producties die ik heb gemaakt waren allemaal voor specifieke doelgroepen. Dus ik ben nooit uitgegaan van familie, circus, simsalabim voor het hele gezin. Maar kijken, hoe kan ik voor iedere doelgroep een project maken. En dat ging al snel naar 150.000 bezoekers per jaar. En het bedrijf groeide uit naar 40 medewerkers. Ja, en toen kwam natuurlijk de tegenslag van de slechte diagnose. Dan val je natuurlijk in een diep gat. Dan realiseer je dat je niet verder kunt met alle dromen zoals je je altijd had voorzien. Maar als kleine jongen, als toen ik 19 was en ik werkte bij Circus Herman Rens. Toen was Aad Ouwborg, de grote man achter Princess van de huishoudelijke apparaten. Hij was hoofdsponsor en hij was ook de zakelijke man van het bedrijf. En hij leerde mij op 19-jarige leeftijd. Hij zei, Alex, onthoud één ding. Stel duidelijk vast wat je missie is. Want doelen pas je aan bij tegenslagen of succes. Maar je missie is je identiteit. Maar ook de identiteit van je bedrijf. En die blijft altijd ongewijzigd. Dus toen ik eigenlijk figuurlijk op de grond lag. En dacht, hoe moet het nu verder? Toen dacht ik, ja, mijn missie was...
Hij is een wijze man, hè?
Ja, mijn missie was altijd inspirerende voorstellingen maken. Dus ik dacht, als ik daar inspirerende lezingen van ga maken, dan kan ik wat ik leuk vind blijven doen. En dan pas ik mijn doelen aan, maar mijn missie niet. En toen heb ik de switch gemaakt van piste naar podium.
Ja, het is een prachtverhaal. Die regisseur van jou, dat is ook een speciale man, hè?
Ja.
Die jou op een gegeven moment een leeg boek geeft. En zegt, schrijf op wat je doormaakt. Dat vond ik zo mooi. En er kwam een uitgever en die had wel belangstelling op voorwaarde dat je het zelf zou schrijven. Maar dat was voor jou een enorme uitdaging. En waarom?
Waarom? Nou, ik ben van als kind is al snel vastgesteld. Alex is dyslectisch. Je kunt het hele pakket maar hebben in je leven, zeg ik altijd. En dus voor mij was het gewoon heel moeilijk als kind. Als we zeiden, zeg maar, op de stad vielen veel bommen. Ja, dan wist ik nooit, is dat nou met 1 M, 2 M? Dus ik schreef dan op de stad viel op iedere plek wel een bom. En als
slim.
Ze zeiden, wat wil je laten worden? Dan zei ik niet, ik word DT circus directeur, dan schreef ik zal circus directeur worden.
Oh ja.
Dus daarmee ontwikkelde ik ook mijn creativiteit. Mijn regisseur Pepijn Moors, hij en ik werken nu 4 jaar samen. Hij regisseert mijn lezingen, mijn theatervoorstellingen. En toen ik de diagnose kreeg, want ik had al een lezing over hoe volg je dromen, waar ik vooral jongeren in praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs motiveer om echt hun hart te volgen. Want dat heb ik ook altijd gedaan. Hè. Ik kwam niet uit een circusfamilie, maar uit een bloembollenfamilie. Dus dat deed ik al. En toen ik de diagnose kreeg, in die week kwam hij naar me toe. En hij zei, Alex, ik heb hier een boek, het is leeg. En schrijf het komend jaar op wat je voelt, denkt en wat je meemaakt. Nou, dat ben ik gaan doen. En na een jaar lag daar een vol boek met aantekeningen. Maar het was nog geen boek. En toen ik ben aangesloten bij Agentschap, Speakers Academy. Dat is het grootste sprekersbureau van Nederland. Zij verzorgen voor mij alle lezingen die ik doe. Ik sta gemiddeld 2 keer in de week ergens in het land op het podium om een lezing te mogen verzorgen. En zij zeiden van, wij hebben een uitgever die belangstelling heeft om je boek uit te geven. En er was al eens eerder een boek over mijn werk als 20 jaar circusdirecteur geschreven door journalist Jan Vriend van het Noord-Hollands Dagblad. Dus ik zag dat eigenlijk op die manier vormen. En toen we eenmaal een aantal gesprekken hadden gehad bij de uitgever, zeiden ze, ja, maar je moet het wel echt zelf gaan schrijven. En dat was natuurlijk een enorme uitdaging. En eerst dacht ik ook van, ik kan dit niet. Maar ja, dan ga je erover nadenken.
Past niet bij jou.
Nou ja, zeggen ik kan het niet past inderdaad niet bij mij. Maar dat is wel een hindernis waar je over komt. En toen stelde de uitgever voor om een redacteur aan te stellen. Mareelse Eerkens. Zij schrijft onder andere van Volkskrant, NRC, Follow the Money. En ze is psycholoog. En zij zei, Alex, ik lees met je mee. Ik ken jou niet, dus ik ga daar heel onbevangen in. Dus steeds als ik een hoofdstuk af had, dan stuurde ik het naar haar. En dan stelde zij de juiste vragen. En heel veel kritische vragen. En uiteindelijk is dat alles bij elkaar een prachtig boek geworden. Liggen blijven is geen optie. En in september is het in Amsterdam in Theater de Richel, het voormalig Betty Asphalt complex, gepresenteerd. En heeft Barry Stevens en mijn dochter de eerste exemplaar in ontvangst genomen.
Maar er is ook een theatervoorstelling van gemaakt. Ja. Hoe heb je dat nou weer gedaan?
Nou, en
waarom heb je dat gedaan?
Ja, dat zijn twee hele goede vragen. Ik was natuurlijk met het boek bezig. En ik ben natuurlijk toch ook wel een podiumdier. En toen ben je met het schrijven van zo'n boek. En toen zei ik, hoe mooi zou het zijn als we dit ook niet tot een voorstelling zouden kunnen maken. Toen ben ik met mijn regisseur in gesprek gegaan. Toen zei ik, maar als ik een voorstelling als spreker. Ik geef veel zakelijke lezingen voor scholen. Maar ook voor het bedrijfsleven. Dan sta ik alleen op het podium. En ik dacht, ja, hoe mooi zou het zijn als er ook een zangeres vinden. Alexandra Alphenaar is dat geworden. Die eigenlijk de pijn, het verdriet, de worsteling, maar ook de kracht van als je de weg vindt om door te zetten. Als zij dat vorm kan geven. En toen dacht ik, maar je hebt ook de aftakeling van het lichaam. Het is voortdurend accepteren dat je lichaam niet doet wat je wilt. En toen dacht ik vanuit oud circusman natuurlijk. Laten we kijken of we een acrobaat kunnen vinden die dat in een act vormgeven.
Oh,
en dat is Nick van der Heijden geworden. En samen met Pepijn hebben we dat en de spelers. En toen is er een componist bijgekomen om muziek daarvoor te schrijven. En het gevolg is eigenlijk inspiratietheater. En was die voorstelling is in september, daar zijn we mee gaan try-outen. En op 8 februari is de officiële première in het Polanen Theater in Amsterdam.
2025,
ja. Dus we hebben nu de laatste try-outs afgerond. Er staat
en je seizoen begint.
En dan begint het theaterseizoen 2025. Ja, tot juli staan we op heel veel locaties in Nederland.
Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Maar je doet nog meer. Ja, u dacht natuurlijk van, ja, die man die heeft al zoveel verteld. En hij heeft al zoveel gedaan. Nee, maar hij doet nog meer. Je maakt 2 dagen in de week deel uit van het team van Kool Sociaal. En wat houdt dat nou in? En Kool heb ik het over theater in Heergewaard.
Ja, Kool Kunst en Cultuur is natuurlijk een organisatie die zowel in Heergewaard als ook in de rest van de gemeente allerlei zaken ontwikkelt. Maar het hoofd is natuurlijk echt in Heergewaard. Nou, naast mijn werk als spreker, als schrijver, als theatermaker, werd ik ook al veel gevraagd door mensen die zeiden, Alex, kun je met ons meedenken of brainstormen, advies geven, beleid maken op het gebied van diversiteit en inclusie?
Je hebt zoveel ervaringen. Ja, in allerlei verschillende gebieden ook.
Ja, en ik denk heel praktisch en pragmatisch als ondernemer. Creatief. Maar ik maak zelf deel uit van de LHBTIQ+ gemeenschap, hoe je het wilt noemen. Ik loop moeilijk. Ik heb een lichamelijke beperking. Ik ben zelf niet zo van de stempeltjes, want ik denk dat we gewoon met elkaar het moeten doen.
Jij bent daar het grote voorbeeld van.
En dat is de laatste tijd nog wel ver te zoeken in politiek en gemeenschap. En ik hoop dat tij echt wel gaat keren. Maar doordat toen kwam ik in gesprek met Lieneke, de directeur van Kool Kunst en Cultuur. En toen zei ik tegen Lieneke, nou, het lijkt me heel mooi om gewoon binnen de gemeente Dijk en Waard ook een stukje aanvulling te kunnen geven. En nu ben ik dit jaar ben ik betrokken bij het project Kool Sociaal. En daarbij kijken we van, oké, wat zijn de kansen en de mogelijkheden in eerste instantie binnen Kool qua voorstellingen, qua toegankelijkheid.
Maar wat moet ik daar dan praktisch bij voorstellen?
Nou, bijvoorbeeld in de Diversity Week hebben we mijn try-out voorstelling gespeeld. Maar ook met organisaties in gesprek te gaan van, hè, wat kunnen we betekenen? In Kool hebben we nu bijvoorbeeld een prikkelarm aanbod. Zodat mensen die snel overprikkeld zijn door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, dan hebben we een voorstelling en dan kunnen mensen die snel overprikkeld zijn, kunnen via een aparte ingang naar binnen. Dan kunnen ze boven in een rustige ruimte zitten, waar dat ze niet in al die drukte hoeven te zitten. In de foyer.
Ja, wat goed.
En in de pauze, want kijk, die voorstelling kun je niet veranderen. Hè? We kunnen mensen wel voorbereiden, maar iemand die snel overprikkeld is, wil natuurlijk ook niet alles veranderd hebben. Die wil graag deelnemen aan de maatschappij, maar juist de binnenkomst en juist in de pauze of net na afloop kunnen die extra prikkels net de druppels zijn. En dat is het mooie, dat we dat soort zaken kunnen creëren. Dus toegankelijkheid, breed.
Nou sta jij in een rolstoel op het toneel. Maar geef eens nog meer voorbeelden wat dan.
Nou kijk, dus is bijvoorbeeld in Nederland heb je een organisatie die speciale begeleiding verzorgt voor mensen die blind zijn. Hè, dus dan kun je zeggen als Kool, wij programmeren een aantal voorstellingen waar mensen met waar wordt verteld wat de voorstelling gebeurt. Er zijn ook, dan kun je ook zeggen, nou die voorstelling hebben een blinde tolk.
Dus wat gaaf.
Inclusiviteit en diversiteit gaat over ons allemaal. We denken al heel snel van, dat gaat alleen over de LHBTIQ+, of dat gaat alleen over multicultureel. Wij zijn het met z'n allen. Wij zijn allemaal inwoners van Dijk en Waard.
Het is hartstikke sociaal.
Ja, en het is heel sociaal. Ja, maar eigenlijk moet het straks zijn dat we kunnen zeggen, Kool is voor iedereen.
Ja.
En dat het niet uitmaakt wat je achtergrond is, je geloof, je lichamelijke beperking. Maar dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur.
Wat een mooi streven. Geweldig. Waar een kleine stad niet groot in kan zijn.
Zeker.
Super. Ik ben één ding vergeten. www. Alex Seim achter elkaar. En ja. S-I-J.
M.
M. Marietje.nl.
Helemaal.
Goed, die hebben we gehad. Ik wil je eerst even bedanken dat je hier was. Maar ik wil met deze zin eindigen die ik ook ergens bij jou vandaan gehaald heb. Je mag best even gaan liggen als het leven je laat struikelen. Geloof me, die momenten waren er voor mij ook. Maar liggen blijven is geen optie.
Helemaal juist. Boek en titelvoorstelling. Dank je wel voor de tijd.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.